Disney-klassiekers. Do you speak Disney? Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Disney-film samen met zijn centrale gast.
Welkom in aflevering 119 van Disney-klassiekers, waarvoor ik een film eindelijk ga inhalen die ik al een tijdje wou doen. Maar ik heb daarvoor gewacht op een heel bijzondere gast. En zijn naam is Hugo Sigal.
Hallo.
Dag Hugo.
Hallo, dag jongeman.
Iemand die eigenlijk altijd in mijn leven is geweest. Alleen niet dat we elkaar persoonlijk kennen.
Nee.
Maar ik heb eigenlijk nooit een leven gekend zonder Hugo.
En Nicole.
En natuurlijk ook zonder Nicole.
Ja, we zijn... We waren vorig jaar 52 jaar getrouwd en we hebben... In 70 zijn wij begonnen, dus reken maar uit. Hè. Dat is al een serieuze tijd dat wij rondlopen. En er zijn heel veel mensen die inderdaad Nicole en Hugo meegemaakt hebben van de 70er jaren. Met het onvermijdelijk goeiemorgenmorgen, het debakkel dat we niet konden gaan. En dan 2 jaar later met Baby Baby, waar dat we eigenlijk veel te vroeg waren. Met kostuums en danspasjes die toen en dan waren. Maar ja, kijk, het is nu een heel groot circus geworden, het Songfestival. Dus het visueel is blijkbaar belangrijker geworden dan de muziek.
Jullie hebben het eigenlijk in gang gestoken.
Wij hebben het in gang gestoken, dat durf ik eerlijk zeggen. Wij zijn gewoon te vroeg gegaan. Ik ben er vast van overtuigd. De mensen waren daar nog niet klaar voor, van die pakjes met steentjes. En wat weet ik, alle brede pijpen, plateauschoenen, danspasjes. Dat was not done tijdens het Songfestival. Dus wij waren echt eerst. En want ik blijf het een sterk nummer vinden. Dus Baby Baby is en blijft een goed nummer. Maar ja, we waren gewoon te vroeg. Het jaar daarna is ABBA gekomen met Waterloo. Ook met glitterkostuumetjes en ook met een paar danspasjes. Dus ik denk wel dat we de aanzet geweest zijn.
Wiens idee was dat, om in zo'n outfit naar daar te gaan?
Dat komt eigenlijk van ons getweeën.
Ja?
Dat kwam van ons getweeën. Wij waren toen al zot van Motown. Sowieso, al de artiesten van Motown, die waren toch ook altijd een beetje anders gekleed dan de gewone zangers. We waren ook hele grote fan van Claude François, die ook al toch vrij veel met pailletten en strass werkte, en zijn danseresjes ook. Dus het was voor ons zo een normaal iets dat wij zouden opvallen.
Ja.
Met het nummer... En met ons danspasjes en hoe we eruit zagen. Dus dat kwam eigenlijk wel van ons tweeën. En het mauve kostuum, Nicole, haar lievelingskleur, dat was mauve, want zij was een hele grote fan van Anderlecht. Dus dat is mauve wit. Dus vandaar, nu weten ze het allemaal. Hè.
Een verborgen boodschap.
Verborgen boodschap, ja.
Zeg maar, het is onwaarschijnlijk hoe jullie die carrière zo lang eigenlijk in tandem hebben kunnen doen. Niet alleen als partners op het podium, maar ook in het echte leven. Ik moet wel zeggen, Hugo, de afgelopen jaren vond ik dat onwaarschijnlijk straf en moedig hoe dat je erin geslaagd bent om, ondanks het feit dat zij misschien niet altijd meer kon, dat je het toch wel gedaan hebt van ook aan je eigen weg te timmeren.
Ja, die eigen weg timmeren is eigenlijk een beetje begonnen met het toneelspelen terug. Zij was daar de drijvende kracht in. Zij zei altijd, in 2015 had ze zoiets van, het is genoeg geweest. Ik wil van de scène komen. Ik wil stoppen op een hoogtepunt. Als de mensen zeggen van, oh, spijt dat ze gestopt zijn, in plaats van, het wordt tijd dat ze stoppen. Dus, maar dat had ook te maken met haar ziekte. En ik ben nu inderdaad begonnen aan een tweede carrière, net tussen aanhalingstekens. Ik moet het nu allemaal alleen doen. Ik had het kort na haar overlijden, had ik zoiets van, ik heb geen zin meer om nog verder te gaan. Maar op een of andere manier is dat dan toch gekeerd. En heb ik ondertussen een full cd... Heb ik een heel mooi nummer gehad, in 10 om te zien, waar ik een paar keer ben te gast geweest. En ik heb een cd volgeschreven met nummers, waar ik geen 200, maar 1000 ten onderdachter sta.
Een Mia gewonnen?
En een Mia gewonnen, ja. Ja, dat is ik al vergeten, dat is waar. Omdat dat iets was dat we niet verwacht hadden. Want het stond 's morgens nog in de krant van, ja, Wiltura gaat dat winnen. En de collega's gaan hem dat zeker vast gunnen. En dat was ook zo. Want ik weet nog, voordat we in de zaal gingen in het Sportpaleis, dan zat ik met Willy Sommers, Christophe en Bart Keil. En we waren erover bezig. Ja, Wil is er wel niet, maar die zullen waarschijnlijk een filmpje gaan opnemen en dan... Dus ik zat daar eigenlijk heel ontspannen naar heel dat gedoe te kijken, tot Kuga Bauer ineens zei, ja, de broer van George Segal, en ik dacht, oh, dat kan niet, oh, wat, zeg je wel juist. Dus ik had ook nog niks voorbereid, ik wist niet wat ik moest zeggen, dus ik, ja, je hebt het waarschijnlijk gezien, ik bibberde tot en met, omdat het echt iets helemaal uit de hemel gevallen is, en ja, dan heb ik maar ineens mijn moed bij elkaar gepakt en ja, aan mensen gedacht die ik moest bedanken. En dat heb ik dan gedaan. En nu ben ik nu verder aan het bouwen aan die, tussen aanhalingstekens, solo carrière. Maar ik nog altijd Hugo van Nicole zal zijn. Altijd.
Het mooie is dat je dat zelfs op zo'n moment, wanneer het, zoals je het zelf zegt, uit de hemel komt gevallen, dat je dat dan recht uit het hart toch zo nog verwoord krijgt. Ja. En dat je eigenlijk iedereen daarmee ontroerd hebt.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Door de niet voorbereide, maar wel heel oprechte manier waarop je dat gedaan hebt.
Ja, dat is... Kijk, ik ben wie ik ben. We hebben nooit een rolletje gespeeld. De Nicole en Hugo op de scène waren de Nicole en Hugo van de scène. Dus ik ben wie ik ben en ik zal ook zo blijven. En ik denk dat dat de sterkte is van iemand. Als je kan open en bloot kunt geven aan je publiek, dat je kunt laten zien dat je verdriet hebt. Ik denk dat dat wel een... Dat is geen zwakte, maar een sterkte, vind ik.
Absoluut, absoluut. Het is ook ontzettend knap hoe je er solo dan in geslaagd bent, het afgelopen decennium, om zelfs bij een heel jong publiek terug mega bekend te zijn.
Ja, dat is niet te doen. Dat is echt niet te doen.
Dankzij Like Me.
Ja, de Like Me heeft... En zeggen dat ik daar eigenlijk niet zoveel zin in had, omdat Nicole aan het achteruit gaan was en ik wou haar niet alleen laten. Dus ik heb altijd voor haar gezorgd. En zij heeft gezegd, je moet dat doen, je doet dat graag, zingen, dansen, acteren, doe dat. En uiteindelijk heb ik dan gezegd, ja, ik doe het, maar ik heb dan ook altijd haar meegenomen naar alle repetities en alle opnames, dat ze dus toch nog voelde dat ze nodig was voor mij, ze was nog nodig voor mij. En zo kon ik haar ook een beetje in doog houden. Dus, en inderdaad, ik heb nu een ontzettend groot... Ze zeggen, er komt in een liedje van 2 tot 92 in een kerstliedje. En inderdaad, van 6 tot 96 jaar heb ik fans. En daar ben ik dankbaar voor. Dus ik denk ook wel dat ik voor een deel die Mia te danken heb aan het jonge publiek, dat die ook wel voor mij gestemd hebben. Ik ben daar enorm dankbaar voor.
Het mooie is ook dat je daardoor eigenlijk een rol hebt kunnen spelen in een reeks die wel een sleutelrol speelt in het eigenlijk heropleven van het Nederlandstalige lied.
Ja, absoluut.
Bij een heel jong publiek.
Absoluut. En dat was de sterkte van het programma van Like Me. De nummers die werden gemaakt, enfin, die gekozen werden, dat waren allemaal hits van vroeger in een heel nieuw, modern arrangement van Wouter. En die kinderen die vonden dat fantastisch. Maar de sterkte was dat de ouders mee aan het zingen waren. Dat die kinderen zeiden, mama, kende jij dat? Ah ja, tuurlijk, dat is iets van mijn tijd. En dat is juist het sterke van het programma. Dat iedereen nu die oude hits terug meezingt. Van jong, van kinderen vanaf 6, 7 jaar, die zingen dat mee. Dat is onverwachts. Het is een hele goede set geweest van Thomas van Goetem, de maker van Like Me, de ontdekker ook van Camille en van Pommelien. En al de rest van Francisco en Maxime en Lotte. En, ja, ik ga de namen vergeten, ik ga het maar stoppen. Maar Thomas heeft dat fantastisch gedaan, heeft een heel goed zicht erop gehad. En chapeau. Merci, Thomas.
Ja, hij ontdekt dan die talenten, maar jij komt daar dan toch wel als...
Oude rot in het vak.
Nee, als geroutineerd acteur, wou ik zeggen, op de set.
Dat is lief, dank u wel.
Heb je dat dan ook meteen in de gaten, dat je daar te maken hebt met mensen waar je nog lang van gaat horen?
Wel ja, en dat had ik van in het begin. Ik dacht, verdomme jongens, ik word hier in een bad gegooid van talent, hè. Dat was echt, dat was voor mij, ja, dat was mijn eerste ontdekking, Pommelien en Camille en iedereen. Ik dacht van, potverdorie jongens, goed. En inderdaad, die moesten nog wat gekneed worden, dat eerste jaar van Like Me. Maar die hebben zich ontpopt tot wat ze nu zijn, hè. Kijk maar naar het succes van iedereen.
Dat is waanzin, hè?
Dat is waanzin.
Ja, dat is een beetje zo, zoals jullie destijds bekend waren.
Ja, misschien wel, ja. Ja. Ik sta daar niet bij stil, maar misschien wel.
Ook in de glitterpakjes.
Ook in de glitterpakjes, ja, zeker en vast. Zeker en vast.
Zeg, deze podcast heet nog altijd Disney-klassiekers.
We hebben nog geen woord over Disney gesproken.
Dat is niet erg. Ik ga de vraag stellen, ben jij of zijn jullie Disney-fans?
Absoluut. Wij gingen zeker minstens twee keer per jaar naar Disneyland in Parijs. En dan liepen we rond met de Mickey Mouse oortjes op onze kop. En wij kwamen binnen in Disneyland Park. En dan zijn we la 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 la. Ja, we waren twee volwassen kinderen. Ik schaam me daar niet om dat te zeggen. Maar ik vind Disney, dat is het wereldje waar dat je ook alles eens eventjes opzij kunt zetten. Want ik herinner mij nog een anekdote. Ik was eens een keertje naar het toilet gegaan en we kwamen buiten. Nicole was nog even weg. En daar stond een jongen met een hanenkam met kleuren in zijn haar en kettingen en zwarte boots en zwarte jas. En ik dacht zo bij mijn eigen, wat komt hij in godsnaam hier doen in Disneyland? Ik zag dat beeld niet van die punk met Disneyland. En nu bleek dat een Belg te zijn en die kwam op mij af. En die zei, mag ik eens vragen, mag ik met jullie zelfs op de foto? Ik zeg, ja, tuurlijk dat. Dus wij gingen buiten om een schoon beeld te hebben. En we hadden de foto gepakt en ik zei, mag ik nu eens iets vragen? Ik zeg, ik zie nu niet bepaald jouw figuur hier in Disney. Ik kan de connectie moeilijk maken. En die zei gewoon, dat is ook mijn wereldje. Het is niet omdat ik er zo bij loop dat ik daar niet van hou. Dus je ziet maar hoe vlug een mens in een vakje gedouwd wordt. Hè.
Ja,
dat is niet goed.
En dat we daar zelf ook...
Dat we, ja.
Onbedoeld.
Heb ik dat ook gedaan. Ja. Ja, onbedoeld heb ik dat ook gedaan. En ik schaam mij daar een beetje voor. Ik dacht, van, gaat dat eigenlijk niet mogen. Maar inderdaad, die jongen die kwam daar ook voor zijn plezier. En eventjes om zijn eventuele... Ja, problemen te vergeten, dat weet ik niet. Maar het was wel heel leuk om dat te ervaren.
Als je zo het park binnenkomt, staat er eigenlijk... Je loopt dan onder het station door. Eerst onder het hotel en dan onder het station. En dan staat daar in grote letters geschreven... Here you leave today and enter the world of yesterday, tomorrow and fantasy. En ik vind dat zo mooi.
Dat is heel mooi, inderdaad.
Want je laat eigenlijk exact het nu, de
malmolen wat in je hoofd is. Ja. Dus je vergeet eventjes je zorgen, je problemen en je komt daar in dat fantasiewereldje en je moet daarin meelopen. Je moet daarin meelopen, je mocht je mind openzetten om voilà, ik ben hier in een apart wereldje en dat vind ik zalig.
Wat was het eerste dat jullie dan zo deden?
Gewoon wandelen.
Gewoon wandelen?
Ja, wij gingen gewoon eventjes de verschillende landen. De verschillende themazones. Dus wij gingen die even gewoon door al die parken heen. En dan, Nicole was geen durfer, die ging... Ik ging al eens in de moon dingen.
De Space Mountain,
maar dat ging zij niet, want dat ging veel te rap. Dus zij wachtte buiten op mij. En de gewone kleine dingen...
Gelukkig.
Oh, sorry, mijn horloge gaat af. Ja, dat is omdat... Ja.
Ah, en je horloge zegt hoe laat het is als je erop duwt.
Ja, sorry hoor, het is een appelhorloge.
Met een hele mooie foto van Nicole op.
Zeker en vast. Ja. Dus wij gingen gewoon eventjes wandelen en dan gingen wij de kleine dingen doen die voor niet al te grote mensen bedoeld waren. Gingen wij dan doen, zoals het bootje van... door de dingen. It's a small world.
Ja.
Dan het treintje in dat park waar dat die bootjes ook zijn, waar dat je alles kunt zien in mini. Dat treintje was net traag genoeg om mee te rijden, Nicole. Of net hard, of net snel genoeg om mee te rijden. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Dat was zo het enige wat dat snel was voor haar. Maar bijvoorbeeld de tower waar dat de lift naar beneden zakt, dat was niks voor haar, hoor. Oef, nee.
Voor u wel?
Ja, voor mij wel.
Ja?
Ja, ja. En dat vanachter, het is nu veranderd, dat schijnt. Die metal dingen daar.
Vroeger was dat de rock'n'roller coaster?
De rock'n'roller coaster, ja. Die ging ik zo af en toe ook wel eens in. En dan bleef zij gewoon, dan ging zij aan de uitgang staan en wachtte ze mij op. En ze was altijd blij dat ze me zag. Om een of andere reden.
Omdat ze misschien schrik had dat je erin ging blijven.
Voilà. Ja,
maar dan letterlijk,
ja,
ze van, het is zo leuk.
Ze kon soms echt wel denken, maar stel nu voor dat je in zo'n draai ineens blijft hangen. Dan is ja, ze zo van die beelden dat, zo, dat ze liever niet zag. Dus ze was elke keer blij dat ik met dat karken aan, uit de dingen kwam.
Ja, ja ik snap het wel. Ja. Ik snap het wel. Ben je intussen nog alleen terug geweest?
Nee.
Nee. Ga je dat ooit doen?
Dat is een moeilijke vraag. Ik hou ervan, maar ik heb daar zoveel mooie herinneringen met Nicole. Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik... Of het moet met een van mijn petekindjes zijn. Met de kinderen van mijn petekindjes.
Ja, ja.
Dan is het nog iets anders. Maar alleen zo naar daar gaan, nee. Zegt nee. Me niks meer.
Ik snap het, hè. En ik heb zelf jarenlang een abonnement gehad.
Ja.
2 jaar geleden is de vriend van mijn zus gestorven. En ik ging ook heel vaak met haar of met hen. Of allee, we gingen... Zij is ook heel grote fan. Zij is trouwens zelf ook een grote metal fan.
Ja.
Maar dus ook iemand die van Disney houdt. Dus om maar te zeggen,
tuurlijk,
ik begrijp het verhaal.
Tuurlijk.
En een paar maanden nadat hij overleden was, heb ik haar gezegd, kom, nu gaan wij een dag op en af. Want ze had zelf ook heel veel schrik om zo dingen terug te doen waar ze herinneringen aan had.
Ja.
En we hebben het daar eigenlijk... letterlijk achtergelaten. Zo. Ze heeft daar aan het kasteel heb je zo het weggetje richting Fantasyland aan de kant van Adventureland.
Ja.
En daar heb je zo bermen met zand,
ja.
Wat dan zo de woestijn al een beetje insinueert.
Ja. Ja.
En daar heeft ze hun namen gewoon in het zand geschreven. En dat was een heel emotioneel moment. Dat is iets heel klein, maar dat was voor haar zoiets... Dat was even nodig.
Dat doet mij iets.
Ja, maar
dat doet mij iets.
Het is daarom dat ik het u vertel. Omdat ik denk van... Je kunt ook genieten
ik weet het
van
niet.
De... Ja.
Ik hou het wel in gedachten.
Ja?
Ja, ik hou dat in mijn gedachten. Als ik ooit nog eens terug ga, dan moet ik dat misschien ook eens doen.
Ik bel u over een paar jaar nog eens op. En stel dat je dan nog niet geweest bent, dan maken we er een erezaak van om het samen te doen. En dan ga ik met u in de Tower of Terror.
Goed.
Zeg, Hugo, weet jij nog de allereerste Disney-film die je ooit gezien hebt?
Sneeuwwitje.
Sneeuwwitje.
Ja.
En dat was dan in de bioscoop, neem ik aan.
Ja, dat was in de bioscoop. Ik herinner mij Jumbo nog. Dan de nieuwe versie van Jumbo.
Ja.
Wat heb ik dan nog? Dat waren zo de twee eerste. Dumbo en... dat hertje dat sterft, wat de mama sterft.
Bambi. Ja.
Jongens. Dan blijd ik.
Het zijn wel eigenlijk drie treurige films, hè? Ja.
Ja, dat is waar. Dan blijd ik. Ja, dat zijn zo de eerste dingen dat ik me echt van Disney herinner.
En ben je dat blijven bijhouden? Ben je blijven kijken naar die films?
Als er iets uitkomt van Disney, dan ga ik dat wel kijken. Of ja, het is tegenwoordig allemaal op televisie dat je het kunt krijgen. De Zeemermin vind ik heel mooi. Wat zijn er nog? De Lion King. Vind ik heel mooi. Echt wel heel mooi. Prachtige muziek ook. Ik heb al een paar keer de musical gezien ook. Dus ik probeer wel Disney dingen bij te houden.
De musical dan in Londen? Want er is in Nederland ook een...
Nee, ik heb de Nederlandse versie nog niet gezien. Altijd de Engelse versie.
Die is ongelooflijk, hè? Waar die dieren dan zo op de
zaal
in komen?
Ja, en eigenlijk vind ik de opening van die musical wordt... Dat is voor mij de apotheose eigenlijk. Als al die beesten opkomen, hebben ze het eigenlijk al een beetje verkocht. En dan denk ik van, dat is jammer. Want dat komt niet meer terug, hè. Dat komt niet meer terug. Dan komen ze dan allemaal op het einde voor dingen, voor de nieuwe koning te aanvaarden. Maar die musical, dat is... Wauw, dat is... Ik zie dat nog Ik zie dat nog zo voor mij, langs de links en rechts, die beesten, oh, schitterend.
En zo van die giraffen die dan zo plots hun nek konden laten zakken, alsof ze een bezoeker gingen, een likje geven of zo, ik weet het niet wat ze deden.
Het was prachtig. Ik ben en blijf Disney-fan.
En uitzicht dat ook in de muziek? Is dat muziek dat je soms nog opzet?
Ik heb een paar cd's van Disney, die ik vrij regelmatig draai, ofwel in mijn auto.
Ja.
Maar ik heb nog speciaal voor een cd-speler laten in, want dat wordt niet meer gedaan. Ik heb nog een cd-player laten inbouwen, omdat ik nog te veel cd's heb die ik anders niet beluister. En dan kan ik dat in de auto steken en kan ik daaruit luisteren. Dus, de muziek van tegenwoordig, ik bedoel, de radio's van tegenwoordig, dat is een beetje te veel gebabbel.
Ja. En dan kan je het zelf kiezen, een beetje zoals de jonge mensen vandaag doen met Spotify.
Voilà.
Doe jij gewoon met je eigen cd's.
Met mijn eigen cd's.
Ja, zoals eigenlijk iedereen dat deed in de jaren 80 en 90.
Ja.
We gingen het hebben over Alice in Wonderland.
Ja.
Kan je de tekenfilm daar nog van herinneren? Heb je die ooit als kind gezien?
Nee, ik heb wel de nieuwe versie gezien. Ik weet niet wat ze heet. Waar dat die kop van die koningin heel vergroot is en zo.
Ja, Helena Bonham Carter speelt daarin de koningin, de hartenkoningin. Ja.
En die heb ik wel gezien, maar de originele heb ik niet gezien.
Nee, maar gezien. Jullie hebben wel meegespeeld
maar wij
in de Studio
100
versie.
Alice in Wonderland, de K3-versie van Studio 100. En dat was de eerste 3D... Het eerste 3D-stuk dat Studio 100 gemaakt heeft. Het is ook nooit meer gebeurd, jammer genoeg. Want wij speelden daar de tweeling in en de koning en de koningin.
Ja.
En Nicole was de kop eraf, hè. En vrij regelmatig draaien ze het, spelen ze het nog eens op Catnet. Dat is wel heel fijn om dat nog eens terug te zien. Maar dat was een heel, heel fijne ervaring. Echt waar.
Dus je hadden eigenlijk de twee dubbelrollen mochten jullie dan in die musical doen?
Ja, absoluut. Het was heel leuk om te doen. En Jacques Vermeire zat daar ook in en dan de kaartjes. Nog de oude kaartjes tussen aanhalingstekers. Ik hoor het niet graag zeggen, maar dus Christel Karen en...
De originele.
Dat is het. Je verbetert me heel goed. De originele kaartjes waren er. En dat was een fantastische reeks. Echt waar, een fantastische. We zijn daarmee heel dikwijls naar Holland geweest. Ontzettend veel voorstellingen van gedraaid. En dat was heel, heel tof. Met een fijn orkest. Dat was, zalig om te doen. Echt zalig om te doen.
En was dat dan jullie eerste kennismaking met het verhaal van Alice in Wonderland?
Nee, ik bedoel, we kenden het verhaal, hè. We wisten dat die kamer kleiner werd en dan terug groot en met dat flesje en zo. We kenden het wel. Maar, en het is ook zo goed gedaan door Studio 100, met die 3D, dan werd inderdaad die kamer heel groot, en werd die tafel heel groot, en werd die tafel heel klein. Dat was echt waar, een fantastische productie geweest, echt waar. Maar we kenden het verhaal, dus
Misschien moet je dat toch nog eens uitleggen. Een 3D-voorstelling op een podium. Dus mensen hebben allemaal een brilletje op.
Ja, zo'n gekleurd brilletje.
Stukken decor zijn eigenlijk een soort van illusie.
Want op een gegeven moment zongen Nicole en ik het koninginnenlied. En wij zagen daar kinderen zo doen met hun handen. En ik denk, maar wat zijn die nu aan het doen? Maar wij zien dat natuurlijk niet, wat er gebeurt. En dan hebben we de DVD gezien. En dan kwamen er hartjes, die werden de zaal ingegooid en die kinderen die probeerden dat te pakken. Dus voor ons was dat, staan op een lege scène met hier en daar een stuk, een decorstuk, maar voor de rest werd alles geprojecteerd. En dat was, als je het dan nog eens beziet, dan denk je van, wauw, het was toch wel heel origineel, hoor.
Ja.
Ja, want ik herinner mij ook nog op een gegeven moment, de kaatjes gingen onder water, zaten op zeepaardjes. En dan kwamen er vissen gezwommen, en die zwommen in de zaal, en dat was op een gegeven moment een haai, en die kwam, en dan hoorde die kindjes, zalig. Ja, echt waar. Dus, een van de hele mooie herinneringen van onze carrière, dat is K3, musical Alice in Wonderland.
Ja. Jullie speelden dus aan het begin van het stuk eigenlijk de tweeling.
De tweeling,
of redelijk aan het begin.
Ja.
Hoe vertaalt zich dat als je dat dan bijvoorbeeld vergelijkt met die film die je gezien hebt? Waren jullie grappiger in het toneelstuk
of in
de musical?
Omdat... We waren de tweeling, maar de tweeling Nicole en Hugo. Ik had een hash op mijn bavet en Nicole had een N. Dus het was nog altijd een Nicole en Hugo samenspel. En dus daarin verschilt het wel van de originele tweeling van de film. Maar voor de rest, ja, het is volledig... want Gert had dat toen geschreven, Gert Verhulst. En die heeft naar ons geschreven. Dus hij heeft zich wel een paar vrijheden genomen om Nicole en Hugo te kunnen uitspelen. En dat is wel heel goed geweest.
Ken je daar nog een stukje van?
Oh.
Een grappige zin?
Oh, wacht eens, hè. Oh, mannetjes lief. Nee, want het was met een liedje, maar... Oh. Mijn geheugen begint ook.
Je kunt alleen de kop eraf.
Nee, het was... wacht, ik ga kijken.
Ik denk dat ik het intussen op Spotify heb gevonden. Maar ik kan niet meteen opmaken hoe het nummer zou heten. Je hebt hier een nummer naar de film. Dan
nee.
Filmster.
Nee.
Te laat.
Nee.
Alles kan in Wonderland.
Nee.
Op de kermis.
Nee.
K3-pap.
Ja, dat is het. K3-pap. Ja.
Op het wel.
En dan gaan we met z'n twee naar de zee.
Ze renden snel naar het station, naar hier een
krant
van
hun
heren. De trein kwam dichter en partoes,
chocomousse. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
in zo'n grote productie zit, dan ook nog eens als koppel, die dat heel prettig moet zijn om zo intens te kunnen samenwerken.
Wij hebben altijd intens samengewerkt. Ja. Hè? Dus vanaf 70 hebben wij altijd alles samen gedaan. Altijd alles. We zijn samen, we gingen samen naar de kapper, we gingen samen eten, we gingen samen naar, op cruise, we deden alles, alles, alles samen.
Jullie namen samen de telefoon op.
Ja.
Ik vond dat heel mooi. Ik heb ooit nog aan het begin van mijn journalistieke carrière voor Story geschreven. En dan gebeurde het wel eens dat er iemand naar hier moest bellen. En ik vond het altijd zo schattig.
Ja. Ja, kijk, ze bellen aan Nicole en Hugo, hè.
Ah ja, tuurlijk. Ja, en alleen voor minder dus, doe je het niet. Dus ja, voilà. Ze moeten alle twee
dan moeten we wel
komen.
Alle twee antwoorden, hè.
Ja.
Dus, ja. Ja, zo waren wij.
Dus jullie waren de tweeling, maar jullie waren ook het koningskoppel.
Die... Ja, we waren inderdaad het koningskoppel. Ja. Zij was de stoute koningin, dus de kop eraf. En ik was de milde koning. Ik probeerde altijd haar te sussen en te zeggen van, oh, doe dat toch maar niet. Ja, zij was zeer, zeer... De kwade koningin, de stoute koningin.
Ja.
Ja, speelde het ook heel goed, vond ik.
Nochtans, of ja... Op persoonlijk vlak niet meteen de rol die haar op het lijf geschreven
is. Ik wil juist zeggen, absoluut niet wat zij was. Absoluut niet wat zij was. Zij was veel te mild, zij was veel te lief en te vriendelijk voor iedereen en nog wat. Maar dat was voor haar ook een uitdaging om dat te spelen, uiteraard.
Ja.
Dus, en zij heeft zich daar heel goed, want zij was geen actrice, hè. Zij was een zangeres, op en top. Maar ze heeft zich absoluut goed gekweten van dat rolletje. Ze heeft dat heel goed gedaan.
Ja, hoe heeft ze zich daar dan op voorbereid zonder die acteerkennis?
We hebben het samen thuis allemaal.
Ja. Ja,
mijn ervaring als acteur gebruikte ik om haar dan te helpen in haar rol. En dan speelde ik de rol. Dan speelde ik het antwoord en zei ik, ja, probeer dat eens sowieso proberen. Ik zeg, je moet dat iets stouter maken. Hè. Ja, maar dat ben ik. Ja, ik zeg, dan weet ik wel dat jij zo niet bent, maar je rol is nu zo eenmaal. Hè. Dan, maar ze luisterde goed en ze pakte dat allemaal goed. Dat was een spons. Zij was een spons. En op dat gebied was ze wel heel gemakkelijk. Dan, ze pakte het allemaal gemakkelijk op. Dus,
ja.
Maar ze bleef eigenlijk liefst zichzelf. Eigenlijk wel. Dus,
ja, want als je dan die film ziet... waar die boze koningin nog bozer
nog
is.
Nog bozer is, ja. Ja. Ja, 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 dat is een feit.
Hoe kwam dat dan over?
Ja, ik denk dat voor kinderen meer angstig maakt van zo'n stoute, tussen aanhalingstekens, koningin te zien, dan de mildere versie die Nicole gespeeld heeft. Nicole was ook wel, die zei wel, kop eraf. Maar eigenlijk was ze toch wel een half lieve koningin.
Ja.
Dus ja, ik vind dat ze dat wel heel goed gedaan heeft.
Ja, zo klinkt het inderdaad, ja.
Ja, dus.
De film is van 2010, is gemaakt door Tim Burton.
Ja.
Ja, toch wel grote, maar wel zeer excentrieke Hollywood-regisseur.
Ja.
Die twee keer een heel typisch ding, wat hij heel vaak in films of in zijn tekeningen doet, op twee figuren eigenlijk heeft gedaan. En dat zijn toevallig ook de figuren die jullie gespeeld hebben. Dus ja.
de tweeling.
Kreeg een zwart-wit gestreept pak.
Ja.
En dat is echt het signatuur van Tim Burton. Zwart-wit,
ja.
Gestreept. En hij heeft ook heel vaak personages met een veel te groot hoofd.
Ja, zoals de koningin, hè?
Ja.
Zoals de koningin, ja.
Dus eigenlijk hebben jullie, denk ik, de favoriete personages gespeeld.
Ja,
van
ja, inderdaad. Ja, wij inderdaad. Ik heb er niet bij stilgestaan, maar nu dat je het zegt, is het inderdaad zo dat het de twee figuren geweest zijn die Tim Burton eigenlijk. Ja, goed in de verf heeft gezet.
Ja, absoluut. En hij vond het blijkbaar een heel moeilijk verhaal om te verfilmen. Dus hij had die vraag gekregen van Disney. Hij had in de jaren 80 al wel eens voor Disney gewerkt als tekenaar. Maar is daar dan buiten gezet omdat hij te rare dingen deed.
Ja.
En dan had hij
die niet paste in het kader van Disney.
Tenzij het hen goed uitkwam in de jaren 90.
Ja.
Hebben ze dan zijn idee verfilmd van The Nightmare Before Christmas. Wat
ja.
zo een stop-motion Halloween kerstverhaal
ja,
is.
Ja, ja.
Op en top Tim Burton, maar heeft het wel niet zelf gemaakt.
Ja.
Dus dat was zijn idee. Maar
heeft hij niks gedaan met de Oscars, geloof ik? Nee, toch niet? Vergis mij, denk ik.
Het zou kunnen, hoor.
Ja, maakt niet uit.
En Disney heeft hem dan gevraagd, ergens ja, begin jaren 2000, zou je niet een remake willen maken van een bestaande film? En toen kwam dit in het vizier, Alice in Wonderland, en hij zei, ja, ik vond dat een heel saaie film als kind. Want in zijn interpretatie was dat eigenlijk maar gewoon, Alice komt in een andere wereld terecht
ja.
en gaat eigenlijk als een soort van roadtrip langs figuren. En hij vond dat saai en daar zat voor hem geen gelaagdheid in.
Ja.
En hij heeft dan geprobeerd met die remake...
Ja.
terug meer te gaan naar het originele boek
ja.
en al die dingen samen te gooien en daar
ja,
dan...
is hij wel ingeslaagd.
Een nieuwe wereld
ja,
te creëren.
Absoluut.
Want die wereld staat heel ver van wat de tekenfilm was, maar staat denk ik ook heel ver als de
ja.
versie die jullie gespeeld hebben met Studio 100.
Dat zal. Ja, voor ons moest het natuurlijk nog altijd toegankelijk zijn voor kinderen. Hè? Want de film van Tim Burton, ja, die is op bepaalde momenten wel vrij hevig, hè.
Ja, absoluut.
Heftig ook voor kinderen om daarnaar te kijken. Dus het is zo half volwassen, half kind. Ik vind hem wel mooi, die film. Maar ja, ik heb hem gezien. Maar het is zo niet een film dat ik zeg van... Bijvoorbeeld The Lion King, dat ga ik 2 keer, 3 keer kunnen zien. Maar die Alice in Wonderland is zo... Ik heb het gezien. Oké, het was mooi. Maar ik hoef niet nu... Wow, geef het me nog maar eens. Nee, dat hoeft niet.
Ondanks het feit dat er een grote acteur in meespeelt, namelijk Johnny Depp.
Johnny Depp als de hoedemaker, hè?
Ja.
Ja, ja.
Wie was dat in de musical?
Kukruke.
Ah, ja, ja, ja. Ik probeer nu... Ja, enfin, nee, je mag natuurlijk niet, Johnny Depp gaan vergelijken met Kukruke.
Nee,
maar ik snap het wel.
Ja.
Ja.
Ja, dus... Ja, inderdaad, het is zo... Maar als Johnny Depp iets speelt, dat is altijd zoiets... Er is altijd zo'n stuk een noek af. Als ik die in de Pirates of the Caribbean zie, dan denk ik... Ja, dat is een noek af van die mens. Zelfs in Murder on the Orient Express. Dat was ook zoiets speciaals dat hij speelt. Ik weet niet wat dat komt. Hij heeft ook eens een film gedaan met Angelina Jolie. Dan dacht ik, we zoeken een hoek af.
Was dat de Tourist?
De Tourist.
Ja.
Dat is ook een hoek af. Elke keer als hij niet speelt, is daar zo... Dat is zoiets speciaals. Die, ja, knap. Ik vind het wel knap, hè. Want,
toen hij voor Pirates of the Caribbean gevraagd was. Hè, want Pirates of the Caribbean, dat weet hij natuurlijk ook als Disneyland-fan. Dat is een attractie in Disneyland, hè? Die ze dan verfilmd hebben.
Ja.
Want dat is een beetje de omgekeerde beweging.
Ja.
En Disney wou die attractie die een beetje in slaap gevallen was. Mensen gingen daar niet meer vanzelf in, omdat dat niet zo populair meer was.
Nee.
Ze dachten, als we daar nu een filmreeks van maken, gaan mensen terug naar de attractie willen gaan. En de eerste rushes komen binnen met Johnny Depp als Captain Jack Sparrow. En bij Disney zeggen ze, oei, dat is helemaal geen stoere piraat, dat willen we helemaal niet.
Nee.
En die hebben dus hun logo, letterlijk hun logo met het kasteel, weggehaald van het begin van die film.
Echt?
Als je die film vandaag bekijkt, nog altijd, daar staat geen enkele referentie naar Disney in het begin. Gewoon omdat zij dachten van, laat dan maar een stille dood sterven.
Ja,
we hebben er nu al genoeg.
Ja.
Maar dat is dan zo waanzinnig populair geworden, dat ze voor die tweede Pirates-film een nieuw logo hebben laten maken. Het logo dat we vandaag kennen, die 3D met dat kasteel.
Met dat kasteel, ja.
Dat is het logo dat ze speciaal voor Pirates toen, voor de tweede, gemaakt hebben.
Ja, kijk. Je ziet, hè, je weet nooit op voorhand hoe mensen gaan reageren op een ding. En dat bazen iets bekijken, zeggen, dat past niet in ons wereldje, of dat past niet voor de kinderen. Nee, we gaan dat een stille dood laten sterven. Maar blijkbaar is dat toch niet het geval. Hè.
Dat is een beetje jullie Eurosong-verhaal. Hè? Hij was gewoon een beetje te vroeg.
Ja.
En vanaf dan vonden we het allemaal prima.
Ja,
en
Disney had zijn logo ook niet gegeven bij ons.
Al zou het wel heel mooi geweest
zijn.
Het zou zo mooi geweest zijn dat Nicole en Hugo deel waren van
dat zou
het
mooi
Disney-universum.
Ja.
Welke personages zouden jullie zelf willen geweest zijn of een stem voor ingesproken hebben?
Dat stond van boven op mijn bucketlist, hè, een stemmetje in een tekenfilm. En ondertussen is dat gebeurd. Dus, maar het is niet bij Disney. Het is bij Dreamworld van Steven Spielberg.
Ja.
Ik heb de adoptievader van de pandabeer mogen spelen. En ik vond dat een fantastisch iets. Welke rol zou ik nu willen spelen? Dat is nu eens echt een moeilijke vraag. Ik weet echt niet welke rol.
Ik zie het huis hier wel vol liggen met Mickey en Minnie's.
Ja, maar nee, Mickey wil ik niet spelen.
Dat is te heilig?
Dat is te braaf.
Dat is te braaf.
Dat is te braaf. Ik zou eigenlijk meer zo een goofy willen zijn. Zo,
ja.
Een zotte hond. Zo. Ja, zoiets. Ja, dat zegt me wel iets.
Als
ik dan nog figuren mag zijn, dan denk ik... om in te spreken, hè. Een Lion King. Maar ja, dat bestaat al, dus... Mij gaan ze niet meer vragen. Hè.
Er komen zoveel remakes.
Ja, maar toch. Nee. Ik sta met twee voeten op de grond, joh. Pff,
het verbaast mij dat het zo lang geduurd heeft tot nu dan DreamWorks jou gevraagd heeft, de lokale afdeling dan jou gevraagd heeft voor Kung Fu Panda.
Ja, en dat is heel toevallig gekomen. Ik had dat al een paar keer laten vallen in interviews en zo. En ik zat in het huis van Erik Hoens. En daar had ik dan nog eens gezegd. Maar toen had ik ook mijn stem al wat veranderd en had ik zo over te plagen tegen Erik. En de mensen van Brussel hier, die hadden daar gezegd, maar dat is hetgeen wat we nodig hebben. En die hebben mij dus uitgenodigd om die rol te komen inspreken. Een auditie dus, hè. Maar ik was de enige voor de auditie. Dus ik had eigenlijk geen concurrentie. Maar dat wist ik niet.
Ja,
dat
dus
wist ik
je hebt
niet.
Wel keihard je best gedaan.
Dus ik heb keihard mijn best gedaan. En na die proefopname zei ze, dat gaat rondkomen. Denk wel dat dat komt. Maar dat moest naar Amerika gestuurd worden, want in Amerika zeggen ze ja of nee. En dan mogen jij nog de grootste artiest zijn hier in België. Als die stem hun niet aanstaat, dan wordt die niet genomen. Toekoer.
Mm-hmm.
Dus het heeft niks te maken met jouw talent of met jouw dingen. Als die zeggen van, nee, dat pakken we niet. Dan valt uit de boot. Maar blijkbaar was dat dus een schot in de roos. En ik heb dat toch mogen niet spreken. Ik ben daar zo blij om. En ik hoop dat daar verder nog iets uit voortkomt. En ik doe dat zo graag. Echt waar, ik doe dat zo graag. Om mijn stem te vervormen naar een personage. Ik denk, het is zalig om te doen.
En het acteren zelf, mis je dat soms?
Wel, dat mis ik toch. Ja, ik heb nu de Like mee gedaan.
En op het podium.
Ik ga een eigen theatertour maken. Vanaf 10 oktober In De Zandloper gaan we een theatertour door doen met mijn eigen repertoire. Ik ga even vies zijn, dat weet ik, maar ik moet erdoor.
Die eerste plaat is al gelukt.
Die eerste plaat is gelukt. Ja, die eerste plaat is gelukt. Is
en het publiek heeft het met open armen ontvangen.
Dat is waar. En ik heb nog een primeur, want in mei komt er een boek uit over het verloop van Nicoleke naar Alzheimer. En het moment dat ze gestorven is, heel het verloop. Hoe ik er dan uitgeraakt ben uit die put. Met hulp van een rouwpsychologe. En dat is bedoeld om mensen die hetzelfde meemaken, die ook Alzheimer patiënt hebben, een broer, een zuster, een man of vrouw, weet ik veel wat, om daar mee te kunnen helpen, dat ze zeggen, ah ja, eigenlijk, dat zijn dingen die bij ons ook gebeuren. Dus daarvoor is het boek bedoeld. En samen met het boek komt er een dubbele langspeelplaat uit.
Wauw.
Ja. Ja, dus de cd wordt op LP gedrukt en er komt één nummer nog bij en dat is dan de zomer. Het zomernummer komt erbij.
En dat zijn ook nummers die, ja natuurlijk omdat ze in die periode geschreven hebben, ergens ook wel...
Het gaat altijd over, Nico.
Ja.
Maar ik heb al teksten geschreven dat ik denk, ja, ik moet het weggooien, want het gaat weer over Nicole. Het gaat altijd over Nicole en dat gaat altijd zo zijn.
Maar dus, denk je dat mensen jou dat kwalijk gaan nemen?
Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat niet. Maar als ik de platen af had, of de nummers klaar hadden, dan hadden we die laten luisteren aan Miguel Wils. En hij zei, Hugo zegt, we moeten wel oppassen dat de mensen niet na vijf nummers zeggen van, ja, ik weet het, dat je verdriet hebt. Ik heb verdriet, en dat blijft. Maar het leven gaat voort, en dat moet ik koesteren. Ik moet terug kunnen genieten van het leven. En dan, dat doe ik ook, probeer ik ook. Het gaat niet zo altijd gemakkelijk, absoluut niet. Want ik heb wel een paar dagen geleden weer zo'n diepje gehad. Maar dan raak je er terug weer naar boven. En dan, ja, dan denk je, ja, het leven gaat voort. En dat is ook het eerste nummer dat ik op 10 op de zin gezongen heb. Dat was Het Leven. En dat is ook zo, hè. Het leven kan soms ongenadig hard zijn. Het neemt weg waar je van houdt. Maar als je leeft in een herinnering, ja, dan blijft het. En dan moet je zeggen van, nu moet ik vooruit. En dat was de bedoeling van het nummer. En ik denk dat het boodschap is aangekomen bij het publiek.
Ik denk dat het ook, ja, het klinkt fouter dan ik het bedoel, maar dat het ook eenvoudiger is om te schrijven over verdriet en vanuit verdriet,
ja,
dan vanuit euforie. Want dan, ja, ben je met die euforie bezig.
Dat is waar.
En dan komen het veel intensere, diepere, ja, ja, gevoelens in nummers
terecht. Als je luistert naar... er staan twee nummers op, de dozen staan klaar bijvoorbeeld. Dat gaat over het feit dat ik al een paar keer voor de kleerkast gestaan heb om kleren weg te doen van Nicole, maar ik kan het niet. Dus de dozen staan klaar, maar ik ben er nog niet klaar voor. Dus die dozen staan terug op de zolder.
Zolang
ik heb nog geen tijd. Nee. Ik heb nog geen tijd... De tijd is nog niet rijp om daaraan te beginnen. En dan is er ook een ander nummer, Het Lange Afscheid. Dat gaat over Alzheimer. Hoe Nicole, dat ik zag dat ze achteruit ging. En, ja, maar dat zij het ook al eigenlijk al wist. Zo'n mooi nummer. Zo'n mooi nummer.
Dus... Je hebt je eigenlijk al van het moment dat het verdict viel tot nog altijd, je zet je heel hard ook in, hè, voor die,
ja, alles absoluut. Wat met, ik zet met me Alzheimer absoluut te maken in voor heeft. Alzheimer. Stop Alzheimer.
Ja.
Niet voor de Alzheimer Liga, want dat is nog iets anders. De Alzheimer Liga, die doen meer verzorgend.
Ja.
Maar de Stop Alzheimer, die gaan op zoek naar de wetenschap, die moet gesponsord worden. En ik hoop, ik heb dat al zo dikwijls gezegd, er bestaat... Vroeger was kanker, daar wordt niet over gesproken, maar nu is dat zo een alledaags iets. Mm-hmm. Iedereen heeft in zijn familie wel, of een kennis die kanker heeft, en dat is zo normaal iets geworden. En ik wil dat ze over... En Alzheimer is dat nog niet. Alzheimer is nog altijd zoiets van, oei.
Beetje taboe toch,
ja, dat is nog altijd in de taboesfeer. En dat wil ik dus echt wel openbreken. En ik wil dat daarover gepraat wordt. Ik wil dat er geld bijeenkomt. Mijn doel... Misschien ik ga het misschien zelf niet meer meemaken in mijn leven, maar ik hoop dat er ooit een kom op tegen Alzheimer komt, in plaats van kom op tegen kanker. Maar ook, pardon, ook neven, naast dat ook een kom op tegen Alzheimer. Wat ik heel belangrijk vind. Want ja. We worden, tussen nu en 10, 15 jaar is dat de, wordt dat de ziekte van onze wereld, hoor.
Absoluut.
Het klinkt heel negatief, maar ik denk wel dat we daar rekening moeten mee houden. Er zijn heel veel mensen die lijden aan... Maar daar wordt niet over gesproken, hè, want dat is binnen zijn huis. Hè.
Ja,
het kopje, hè. Zot. Dat is niet zin, hè. Absoluut niet. En dat wil ik openbreken naar de mensen toe.
Ja, ik zag nu gisteren toevallig nog eens zo'n aflevering van Restaurant Misverstand, waar het dan gaat over jonge mensen.
Jongere mensen.
Zijn dat dingen waar je nog naar kan kijken?
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet bekeken.
Nee.
Nee, ik heb het niet bekeken.
Maar dat begrijp ik, hè, want ik vind zelfs voor iemand die er nog nooit van dichtbij mee te maken heeft gekregen, vind ik dat dat heel hard binnenkomt.
Dat komt heel hard binnen. Ja. Want ik denk ook dat de mensen iets is, dat de mensen denken van, dat is voor oude mensen. Nee, hè, absoluut niet, hè. Er zijn heel veel jonge mensen die daar mee in... Ja, die worden gediagnosticeerd. Amai, dat was een moeilijk woord.
Het is een heel moeilijk woord, ja.
Dat is een heel moeilijk woord. Die diagnose krijgen van... Ja, u hebt Alzheimer. Hoe ga je daarmee om, hè? Hoe gaat jouw omgeving daarmee om? Hoe word jij opgevangen door jouw familie? Door jouw vrienden? Dus...
En hoe gaan zij ermee om?
Hoe gaan
Want
zij ermee om?
Dat is een vraag die zelden gesteld wordt. Ja. Wanneer iemand ziek valt, dan gaat alle zorg naar die persoon.
Absoluut.
Maar jij hebt zelf ook, je hebt het daar juist al gezegd, jarenlang je eigenlijk
bekommerd. Ik heb mij weggecijferd voor haar. Maar dat ging doen tot het laatste moment, hoor.
En dat is heel mooi, dat siert jou. Maar er zijn waarschijnlijk op zo'n moment ook weinig mensen die af en toe eens aan jou vragen, hoe is het nu met u?
Ja, nou, dat is waar. Ik heb dat niet... En mijn broer, mijn jongste broer en mijn schoonzuster, die hielden mij wel in de ogen. Die hadden al zo een paar keer gezegd van zo'n Hugo, die gaat er deur gaan. Als die hem blijft doen wat hem nu aan het doen is, die gaat er onder deur. En die hebben al een paar keer gezegd, zouden ze niet in een rusthuis of toch externe zorg? Ja, externe, dat was ik van plan ook. Moest dat ongeluk niet gebeurd zijn... Dan had ik onze bureau, dat is eigenlijk een slaapkamer, die had ik terug leeggemaakt. Ik had daar terug een slaapkamer van gemaakt en ik had dan gewoon een annonce gezet, verpleger, verpleegster gevraagd voor continu bij ons te zijn, die dan voor Nicole zou kunnen zorgen. Maar ik had ze nooit weggezet, jamais. Had ik nooit gedaan. Ik had ze altijd bij mij gehouden.
Je hebt er ook...
Daar zeg ik veel te graag voor.
Tuurlijk, en ik denk zelfs ook, ja... Mensen die het wel doen, zien hun partner natuurlijk ook graag, maar het is soms praktisch, als alle puzzelstukjes in elkaar...
Ja, maar ik begrijp ook dat mensen er soms niet anders kunnen dan iemand wegzetten.
Ja.
Dat hebben wij ook gedaan met haar papa.
Ja.
Haar papa had ook Alzheimer. En die pakte een dag voor de nacht en een nacht voor de dag. Dus je kunt denken, een mama die kon dat niet houden. En dan hebben wij met ons gedriekes beslist om hem naar rusthuis te doen. En daar is hij echt weggekwijnt. Hij at niet meer. Hij wou niet meer dat iemand hem aanraakte. En daarvoor ben ik echt wel heel blij dat ik dat niet heb moeten meemaken met ons kool. Ik heb haar aftakeling niet moeten meemaken. Het is door een stom ongeluk... Dat ze ineens weggepakt is van mij. Maar ik prijs me op een of andere manier, het woord is niet juist, gelukkig dat ik haar aftakeling niet heb moeten meemaken.
Het is de gekste interpretatie van de uitdrukking geluk bij een ongeluk.
Ja. Ja, dat is inderdaad zo. Ik ben gelukkig gespaard gebleven van het feit dat ze zei... Dat ze op het moment zou zeggen van... Wie zeg je? Of wat kom jij hier doen? Of blijf eens van mijn lijf?
Ja.
Dat ze mij zou afstoten. Dat zou ik... Dat is iets waar ik echt niet zou mee kunnen geleefd hebben. Maar ik had het toch moeten doen.
Mm-hmm.
En het is nu zo. En nu moet ik zonder haar verder, dus dat is heel zwaar. Heel zwaar.
Maar je hebt u keigoed herpakt. En je bent fantastische dingen aan het doen.
Ja. En ik ga u iets zeggen, dat heb ik aan haar te danken. Ik geloof daar dus echt in. Mensen gaan mij zot verklaren. Ik geloof daar dus echt in dat zij mij helpt. Al wat er nu op mijn weg komt, daar heeft zij voor gezorgd. Daar ben ik vast van overtuigd.
Het is eigenlijk al begonnen met het feit dat ze jou zo hard gestimuleerd heeft van toch dingen te gaan doen, ondanks het feit dat ze niet kon meedoen. Ja. Ja, dat heeft waarschijnlijk voor jou een soort van, dat is een geruststelling geweest van, als het voor haar oké is.
Ja, als het voor haar oké is, dan is het voor mij ook oké.
Ja. Het gaat niet makkelijk geweest zijn.
Nee. Maar ik zeg het, ik ga nu verder proberen te doen wat ik kan maar één ding, en dat is, ik kan drie dingen. Dat is zingen, dansen en acteren. En de rest kan ik niet. Dus het enige wat ik kan, wil ik zo lang mogelijk doen. Dus als ik mensen gelukkig kan maken, dan ben ik ook gelukkig. Is dat met het theaterstuk? Is dat met mijn muziek? Is dat met mijn dansen of met mijn babbeltjes? Ik weet het niet, maakt niet uit. Maar ik blijf voortdoen zoals ik bezig ben. En Hugo van Nicol.
Ja. Ik vind het heel mooi dat je ook op die manier zelfs e-mails blijft ondertekenen. Ja,
dat ben ik wel in ieder geval.
Ja? Ja. Je hebt al gezegd dat je heel graag stemmenwerk doet en het graag meer zou doen, maar zou je bijvoorbeeld ook graag acteren in zo'n film, zoals een Johnny Depp hier nu de Mad Hatter heeft mogen spelen?
Ja. Maar ik besef wel, ik ben 76. Ze zeggen mij dat toch altijd. Wow, dat zou u niet aangeven. Jij kunt gemakkelijk 10 jaar pikken. dat laat ik terzijde.
Maar dus, het is zo.
Ja, nee, maar ik bedoel maar. En dank u wel. ik bedoel maar, ik zou inderdaad graag eens meedoen in een film waar dat ik zoiets iets kan laten zien. Van het venijnig karakter. Zo is. Niet een brave nu gaan spelen, weet je wel. Maar ik begrijp ook dat ik besef ook dat ik mijn ouderdom, dat ik bepaalde rollen niet meer zal kunnen spelen, omdat ik te oud ben.
Hoewel dat ze tegenwoordig met allerlei technologie alles kunnen doen, hè? Als je dan...
Ja, maar ze moeten niet beginnen met aan mijn gezicht te frezen en te doen. Zo, niks van. Ik ben wie ik ben en ik wil zijn wie ik zijn, ben.
Maar ze kunnen je wel stunts of zelfs decors... digitaal verzinnen.
Ja, dat is een feit. Ja. Ze kunnen inderdaad heel veel.
Wat zou je dat dan weer prettig vinden? Want ik lees nu toevallig in deze voorbereiding dat Johnny Depp over aan het klagen was, dat hij de helft van zijn scènes heeft gespeeld voor een
Grinky. De Grinky, dat is verschrikkelijk.
Heb je dat al vaak gedaan?
Verschrikkelijk. Dat moet je spelen alsof dat je in een bos staat, maar dat je geen niet in een boom van ziet, maar dat je dan moet... En dan zegt die regisseur, en daar staat een boom, let erop, hè. Ja, ik bedoel, maar dat is verschrikkelijk. Maar ja, tegenwoordig is het allemaal zo, hè. Als ik fantasyfilms zie, dan zie ik zo daar een vrouw of een man ineens door een straat lopen met in ik weet niet wat decors. Ik weet dat dat in een Grinky gedaan... Wij noemden dat een Grinky.
Ja.
Dat in de Grinky gedaan wordt, dat is heel raar, hoor. Dat is heel raar. Maar ik sta daar wel voor open. Ik sta daar wel voor open, omdat dat iets is dat ik eigenlijk nooit heb gedaan. Ja, we hebben al wel blokjes gedaan, hoor, als we jonger waren. Maar dat waren kleine dingen. Maar ik bedoel, zo in een film meespelen, ik denk wel dat iets plezant moet zijn. Heel plezant.
En omdat je nu zegt van leeftijd... Iemand die in deze film een rolletje gespeeld heeft als de muis aan tafel. Hij heeft zo de Mad Hatter en hij maakt thee voor iedereen.
Ja.
En daar zit ook een muis in dat gezelschap. Dat is Barbara Windsor. En die speelde mee in de jaren 80 in EastEnders.
Ach, niet waar.
De BBC dagelijkse tv-reeks. En Tim Burton moet dat blijkbaar ooit gezien hebben. Want ja, excentrieke man als hij is, hij consumeert alles. Ja. Dus hij heeft ook EastEnders gezien.
Ja.
En hij dacht, die wil ik ooit casten in een film.
Ja.
Dus zo zie je maar. Misschien is er zo ook wel iemand in Vlaanderen die zegt van... Hugo, die wil ik ooit casten in een film.
Ik sta open. Absoluut. Ik besef ook... dat het, wat ik doe, is een soort vlucht. Ik begrijp dat heel goed van mezelf, dat ik vlucht in mijn werk. Omdat als ik alleen zit, dan heb ik vreselijke dagen. Ik zie Nicole hier nog altijd rondlopen. Ja, ik wil hier ook niet weg. Familie zegt dan, maar ga toch op een appartement, dat huis is veel te groot. Dat is inderdaad veel te groot voor mij. Maar ik wil hier niet weg, want als ik hier wegga, dan heb ik al mijn herinneringen kwijt. En dat wil ik niet. Dus ik wil zo lang mogelijk, als het God belieft, zo lang mogelijk in dit huis blijven wonen.
Het is een beetje ook dat wat je zegt met die dozen die klaarstaan. Ja. Hè? Zolang ze niet in de weg staan.
Voilà.
Maar de keerzijde dan weer is natuurlijk dat je intens wel geconfronteerd wordt met verdriet.
Elke keer als ik die kast optrek, dan. Ja. En dan ruik ik eens aan haar kleren.
Dus die kleren mogen niet weg, hè?
Nee, nu nog niet.
Nou, ah, voilà.
Of ze ooit weg gaan gaan, dat weet ik niet. We zullen wel zien.
Ja, tuurlijk. Maar als je hier nu op een avond alleen in de zetel zit, tv kijkt, is dat ook niet iets wat jou even kan wegnemen? Nee.
Ik kan me niet meer concentreren. Als ik naar een film kijk en half uur nadien, dan krijg ik het al op mijn zenuwen. Omdat ik alleen in die zetel zit. Ik kijk opzij, haar urne staat daar. Nee. Heel eigenaardig. Het ene wat ik kan kijken is zo een feuilletonneke van een half uur. Hooguit, 3 kwartier. Maar dan mag het ook niet langer in mijn deuren.
Ja.
En dan liefst iets komisch. Omdat ik dan toch iets mijn gedachten kan verzetten.
En ben je dan zo mee met de streaming dingen? Nee, gewoon iets wat er echt op tv nog is. Ja.
Old-fashioned, hè, jongen.
Ja, ik weet het. Het zou kunnen, hè. Het zou kunnen.
Ik weet het. Ik ben zo geen streamer of Netflix of wat dan ook. Ik heb het allemaal. Maar nee, het is echt niet. Ach ja.
Zijn jullie eigenlijk ooit, behalve dan in Parijs, ook in de wereld ergens in een Disneyland of Disney World?
We zijn in Japan naar Disneyland geweest. En daar stond, ik herinner mij nog heel goed, dat was een heel lange rij voor de inkomkaarten te kopen. En Nicole, ik stond te wachten en Nicole die ging al zo eens kijken. En ineens kwam die terug en zei, hey, we krijgen een afslag. Ik zei, hoe krijgen? Ja, we zijn over de 60, we mogen op. Dus we krijgen vermindering om binnen te gaan. Wat mij daar opgevallen is, dat de wachtrijen nog langer waren als Parijs. Maar echt nog langer. 75, 80 minuten. Dat is echt niet. Dat is zo de normaal iets. En ik zweer u, er stonden voor en achter mij Japanners gewoon te slapen. Rechtstaand te slapen.
In de wachtrij?
In de wachtrij.
Wauw.
En hun familie dan, ging dat langzaam vooruit. En die familie durfde hier ook gewoon, en die bleven gewoon slapen en die gingen een strapje verder en die sliepen voort. Ongelooflijk, onvoorstelbaar. Ja.
Ik ben er ooit ook geweest. En, wat
en
mij...
natuurlijk, Epcot en zo hebben we ook gedaan. Hè.
Ah, ja, in Florida.
In Florida. Ja. Ja, we hebben daar.
Wat mij in Japan opviel, is dat Japanners helemaal uitgedost naar het park gaan.
Ja, die meisjes als figuren. Ook, die hebben een naam, een speciale naam. Hè.
Ik zo, weet, ja, cosplay.
Ja, die hebben zo mee strikken en wat weet ik al. Dan denk ik, hoe? Dus weird. Very weird. Maar ja, het is plezant om daarnaar te kijken. Hè.
En dan denk je van, het is eigenlijk een attractie op zich, die mensen.
Ja, absoluut.
Maar omgekeerd zijn wij dat voor hen ook.
Ja, tuurlijk, want wij zijn de weirds.
Ja,
wij zijn degene die daar niet in kostuum tussen aanhaling staan, het teken staan. Dus voor hen zijn wij inderdaad de vreemdelingen die naar Disneyland Japan komen. Het was wel mooi.
Het kasteel in Disneyland, in Tokio, maar ook het kasteel in Florida, waar jullie ook geweest zijn, dat is hetzelfde kasteel, maar dat is anders dan in Parijs. Dat is de inspiratie geweest voor het kasteel in deze film. Dus in Alice in Wonderland, waar zowel de hartenkoningin als je hebt ook de White Queen, de witte koningin, waar zij woont, hun kastelen zijn gebaseerd op het contour.
Op het contour van
de parken daar.
Ja,
dat vind ik zo van die leuke weetjes.
Kijk, die er weer al bij.
Nooit te oud om te leren.
Voilà.
Ja.
Zij de jonge wijze Robin.
Ach, ook al bijna 40 hoor. Maar,
ja. Bijna is het nog niet, hè.
Dat is waar, maar dat is misschien iets wat wij delen, dat mensen ons jonger schatten.
Ja, dat is al goed. Dat is al goed.
En een passie voor Disney.
Ja.
Dat zijn ook dingen die je gewoon hebt laten staan, hè. Ik vind het eigenlijk wel heel gezellig.
Ja, je ziet het. Er zijn daar, ja, ik heb ook in haar kist een Disney'ke gelegd. Dat is meegegaan in haar kist. Er staan nu nog Disney-figuren bij haar foto, bij de urne.
Dus. Is dat elke keer als jullie daar waren, dat je iets moest meebrengen?
Ja, we hebben zo van die ijskastplakkers.
Ja, ik zie ze. Ja.
Ziet je? Dus, ja, maar ze hebben zo'n tijd geen nieuwe gemaakt. Dus ik hoop dat als ik nog eens terug ga, dat ik nieuwe kan kopen.
Dus op zijn minst een nieuwe hebben.
Ja, dat is op zijn minst een nieuwe ijskastplakker. En laten we dat eerst eens zien aan Nicole of dat goed is, ja of nee.
Heb je ooit de film Up gezien?
Ja,
dat is een Disney-Pixar-film.
Ja,
ja. Herinner je nog het einde van de film?
Oh, nu vraag je mij. Nee, ik weet het niet meer.
Ik ga snel doorfietsen. Hè. Dus het begint eigenlijk met twee jonge kinderen die elkaar leren kennen. En zij heeft zo'n boek gemaakt waarop staat, hè, dit zijn de avonturen die ik wil beleven. En ze plakken daar dan samen foto's in van waar ze ooit naartoe willen. En dan heb je zo'n heel mooie scène waar je 5 minuten lang door hun leven fietst. Ja. Alle hoogtepunten, laagtepunten. Dus ze zijn een koppel, ze zijn getrouwd. Ja. Maar dan ineens kunnen ze geen kinderen krijgen, dat is dan een dieptepunt. Maar dan slaan ze zich erdoor en maken ze plannen om reizen te maken, maar dan gaat de auto kapot. En uiteindelijk sterft zij, blijft hij alleen over.
Dat weet ik niet meer.
En hij heeft de droom om naar de plek te gaan waar ze ooit samen op reis wilden gaan.
Ja.
En aan het einde, en voor wie de film nooit zou gezien hebben, sorry voor de spoiler nu, maar ik denk dat het weer een mooi ding is voor jou. En ik wil jou niet bewust emotioneel maken nu. Maar je hebt dan dat boek dat ze als kind gemaakt had. En daar staat dan op de voorkant, staat daarop, ons avonturenboek. En hij had dat niet meer open gedaan. Tot het laatste moment en hij doet het terug open. En zij heeft daar van op haar, ik vermoed van op haar sterfbed, nog ingeschreven. Now go have your own adventure. Probeer toch nog je eigen avontuur te beleven. En ik denk dat dat als iemand die weet dat het komende is, ook verschrikkelijk moet zijn. Te weten dat je iemand achterlaat en daar toch nog het beste voor wilt.
Ja. Ik word er niet stil van.
Dus ik denk, Hugo, dat jij ooit nog wel eens in de Tower of Terror gaat zitten.
Ja, misschien wel. Ik denk er alleen vanaf met wie.
Er zijn genoeg mensen die jou omringen, toch?
Oh, absoluut. Absoluut. Ik heb genoeg vrienden en kennissen die wat graag zouden meegaan naar Disney. Om me dat te gunnen. Maar ik weet goed dat ik kan blijten als ik binnenkom.
Maar daar is niks mis mee, hè? Er zijn nog mensen die dat doen om andere redenen, dus...
De eerste keer dat ik terug binnen in dat ding ga komen, dan ga ik zien hoe dat we met onze tweeën hand in hand liepen.
Ah. Wat je nu zegt, de dingen die je vandaag doet, doe je omdat zij erachter staat.
Ja.
Omdat je voelt dat zij erachter staat.
Ik weet, als ik dingen doe, dat er altijd iemand bij zal zijn. Eender wie, een vriend, een kameraad, of weet ik veel, of familie, misschien wel.
Maar dat is goed, hè? Dat is niet alleen gezellig, maar dat is ook belangrijk, denk ik, voor de mentale steun.
En als ik
daar zo stiekem
voor te blijten, hè, Robin, dan blijf ik.
Tuurlijk.
Dan weet ik dat die mensen zeggen, dan doe maar.
Ja, voilà. Die gaan blij zijn dat er een keer uitkomt.
Ja.
Voilà.
Want die weten dat na die blijd zijn, dat dat dan weer terug in orde is. Dat ik er weer een paar uur tijd kan, of een paar dagen.
En als je ooit niemand vindt, Hugo, om met u mee te gaan naar Parijs, dan mogen ze mij altijd bellen.
En wel, ik hou u aan uw woord.
Ja, maar doen, hè?
Ja, ja, echt waar.
Mag ik u heel hartelijk danken voor dit hele warme gesprek? Het is heel fijn.
Ik kom nu tot de constatatie dat wij eigenlijk niet zoveel over Disney gesproken hebben. Dat wij eigenlijk meer over mijn verhaal verteld hebben. En dat was niet de bedoeling.
Maar Disney is ook een deel van het leven. En ja, dit is het ook.
Ja, inderdaad. Dat is het ook. Ik ben blij dat je hier was. En ik hoop dat je daar een heel mooi iets van maakt.
Merci. Merci voor uw openhartigheid en vooral voor de gastvrijheid.
Alsjeblieft, graag gedaan. Hopelijk tot gauw. Dag Robin.
Mail al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.